Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Goedemorgen, fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de ruimtevaart. Deze week een week van oneindige mogelijkheden en pioniersdrift. Vannacht lanceerde Elon Musk's SpaceX voor de tweede keer een bemande raket op weg naar ISS. Ja, ruimtevaart. Naast jongensboekdromen is het ook een sector die in Nederland goed is voor ruim 2 miljard euro. En waar je elke dag mee te maken hebt, zonder dat je door hebt. Wat is de toekomst? Gaan we ooit naar Mars? Gaan we misschien wel buiten ons zonnestelsel? We gaan het deze week bespreken. En we beginnen met Jeroen Rotteveel van ISS Space. Zijn bedrijf is wereldkampioen kleine satellieten de ruimte insturen. Hij heeft een t-shirt aan waar ook op staat: Small Set, the revolution has begun. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zometeen wil ik alles weten over die satelliet die je hebt meegenomen. Want er staat er nu één hier in de studio. De grootte van, ja, wat zal het zijn? 2 melkpakken, meer is het niet, hè? Ja, een schoenendoos, dat is het zo'n beetje. Eerst 3 stellingen waarop je met ja of nee mag antwoorden. Zonder satellieten gaan we 100 jaar terug in de tijd.
Ja.
Een satelliet in verkeerde handen kan gevaarlijk zijn.
Ja.
Over 50 jaar zijn er mensen op Mars geweest.
Ja.
Kijk, 3 keer ja. En 3 keer overtuigd ook.
Zeker.
Die satellieten, daar staat er hier dus één. Ter grootte van, ja, een schoenendoos inderdaad. Kun je eens beschrijven waar ik naar kijk? Ik zie een soort aluminium constructie met zonnecellen erop.
Inderdaad, ja, een satelliet is eigenlijk een soort computer of telefoon met sensoren eraan. Een processor en geheugenbanken om informatie op te slaan. En radio's om die informatie naar beneden te sturen. En daarnaast zitten we in de ruimte, dus daar hebben we geen stopcontact. Dus we moeten onze eigen stroom opwekken. De zonnepanelen en batterijen daarin. En we moeten die raketlancering, best een hoop geweld, moeten we overleven. Dus er zit een vrij stevige constructie omheen om dat allemaal heel te houden. En uiteindelijk in die superkoude of superwarme ruimte, vacuüm, min 270 graden in de schaduw van de aarde en anders in de volle zon, om dat ook allemaal te kunnen overleven. Maar in essentie is het, ja, een computer met sensoren en radio's met wat ondersteunende.
Ja, en dat staat hier dan in de studio. Ik mocht hem ook aanraken, zei je. Het is inderdaad gewoon een behuizing zoals je die eigenlijk kent van de oude PC's, zal ik maar zeggen. Daar moet je een beetje aan denken. Wat kost zo'n satelliet als dit?
Zo'n satelliet met van een kilo of 10 met alle systemen erin, een camera erin waarmee je dus Nederland kunt bekijken. De lancering en dan 3 jaar operaties. All in prijs moet je denken tussen de 1 en de 2 miljoen. Een beetje afhankelijk van hoe complex het systeem echt is.
Dat is natuurlijk veel geld, maar tegelijkertijd is dat ook wel voor veel bedrijven dus bereikbaar.
Inderdaad, voor veel bedrijven en losse onderzoeksinstituten opeens bereikbaar geworden. De prijs is enorm laag. We kunnen zo'n soort opdracht, we hebben er in november 1 gescoord, die we 4 van dit soort satellieten in juni al met SpaceX moeten lanceren. Mm-hmm. We kunnen dat dus ook heel snel implementeren. En dat is een heel verschil tussen de traditionele ruimtevaart voor de supermoeilijke wetenschappelijke satellieten. Dat duurt vaak 15, 20 jaar.
Er zijn ook veel grotere, die zijn zo groot als de studio hier. Hè?
Inderdaad,
enorme apparaten.
Enorme spiegels, echte high-end ruimtevaart. Maar dat duurt lang en kost enorm veel. En dit is een beetje, ja, vergelijk het met ja, hoe zou je dat zien? Grote satellieten is real-time 4K streaming versus Twitter. Ja. Allebei een internettoepassing. Dit is een beetje.
Dit is Twitter.
De Twitter.
Ja, jullie sturen Twitter de lucht in. Jullie zijn eigenlijk een soort reisbureau voor satellieten. Moet ik het zo zien? Want jullie lanceren niet zelf. Hè? Jullie liften mee met bijvoorbeeld SpaceX.
Primair bouwen wij satellieten, ontwerpen en bouwen. Maar we moeten dus ook de ruimte in krijgen. En dus hebben we al meer dan 10 jaar een soort reisbureau voor satellieten. Wij kopen op raketten. En dat kan een Europese raket zijn, een Indiaanse raket, een Amerikaanse raket. Kopen wij kilo's in. En daar zetten we dan onze eigen stoelen, tussen aanhalingstekens, op, waar we die satellieten dan inschuiven. En zo gaan we omhoog. En dat hebben we.
En wat gebeurt er dan? Want dit tot nu toe snap ik het. Maar dan hebben we dus een raket, daar zitten dus satellieten in. Jullie zijn wereldkampioen satellieten de ruimte in sturen. Zelfs meer dan Elon Musk. Jullie hebben er al 400 gedaan, volgens mij.
Elon is ons wel heel erg hard aan het inhalen, hoor. Met zijn Starlink-project. Maar inderdaad, wij kopen die ruimte. Dan hebben we die stoelen. Dan sturen wij mensen naar zo'n lanceerbasis. En dan schroeven we letterlijk dozen, Delftsblauwe dozen, tegen zo'n raketten.
Delftsblauw, ja?
Ja, ik kom uit Delft, hè, dus een beetje promoten.
Yeah.
Daar zitten die satellieten in, die schroeven we letterlijk tegen de raket. En er zit een connector aan.
Ja. Yeah.
Raket gaat omhoog. Die doos moet die satelliet beschermen 10 minuten lang omhoog. Terwijl er een enorme gecontroleerde explosie aan de onderkant gaande is om je de ruimte in te krijgen. En na die 10 minuten moeten die satellieten uit die doos. Dus dan komt er een signaal, gaat er een klepje open en wordt die satelliet zo langzaam de ruimte ingeworpen. En dan ben je in de ruimte. Het is eigenlijk heel simpel.
Ja, maar het is
mag absoluut niet fout gaan. Het mag dus gegarandeerd dicht blijven tijdens die enorm zware lancering. En daarna gegarandeerd open gaan om die satelliet in de ruimte te brengen.
En moet ik me dan voorstellen, kijk, ik ben een alfa. Dus ik probeer me dan voor te stellen hoe dat werkt. Zit jij dan beneden en druk je op een bepaald moment op een knop? Oké, nu. En dan laat hij los. Een beetje zoals een vis kuit schiet, moet ik het zo voor me zien. Want jullie lanceerden tientallen en één keer gaan er dan hup zo'n raket uit.
Inderdaad. Nou, ja, behalve de knop. Vaak gebeurt dit boven de Zuidpool. En dit zit dus vaak op. Wordt computergestuurd, maar voorgeprogrammeerd. We bouwen dus ook van die doosjes die dan al die klepjes aansturen om op de juiste manier en de juiste timing al die satellieten uit te werpen. En dan hebben wij de twijfelachtige eer om daar het wereldrecord voor te hebben. De meeste aantal satellieten op één lancering.
Hoeveel waren dat er?
103 volgens mij.
103 satellieten in één
raket.
Keer?
Ja, waarbij wij er van die 101 zo plop, 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 plop in een 10 minuten eruit hebben gedaan. In de juiste volgorde, waardoor ze dus in de juiste baan kwamen.
Ik vind het al moeilijk om mijn dochters, er zijn er twee, tegelijkertijd de deur uit te krijgen. Maar jullie doen meer dan 100 satellieten in één keer de ruimte in.
Dat was ook wel een sterk staaltje. Hoor, liever werken wij met plukjes van zo'n 20 tot 30 satellieten, dan is het wat makkelijker te beheersen in de tijd. Maar
wat voor gevoel geeft dat als je zo 100 van die kleine satellietjes de ruimte in schiet?
Ja, dat is toch wel weer een achievement. Aan de andere kant, ja, we hebben nu meer dan 400 van dat soort satellieten in lage aardbanen, een paar honderd kilometer hoog gebracht. Daar gaat af en toe de nieuwheid wel een beetje vanaf. We werken al 15 jaar dag en nacht aan satellieten. Maar soms zit daar wat speciaals tussen. Zo'n heel groot aantal is iets speciaals. Het project dat we met de Radboud Universiteit gedaan hebben, dat we iets naar de achterkant van de maan hebben gebracht, dat brengt dan toch wel weer dat gevoel van trots echt naar voren. En verder is het gewoon high-tech business. Maar ja, het stukje ruimtevaart, dat blijft toch altijd een beetje speciaal eraan.
The Big Five. Art Rooijakkers.
Ja, deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Later deze week spreek ik met astronaut André Kuipers, met sterrenkundige Vincent Ikke en ook Maarten Schippers van Airbus en Pieter Nel Leveld van de TU Delft komen langs. Vandaag de gast Jeroen Rotteveel, CEO van ISIS Space in Delft. Een bedrijf, 115 werknemers volgens mij, 12 miljoen omzet. Jullie maken op bestelling satellieten.
Inderdaad.
Ja. Wie bestelt eigenlijk een satelliet?
Ja, dat is heel
Sinterklaas cadeau doen of zo.
Dat kan. We hebben een webshop, dus dat is helemaal coronaproof.
Ja.
Het is 3 type klanten. Aan de ene kant, zo zijn wij ook begonnen als bedrijf, worden dit soort kleine satellieten gebruikt om toekomstige ruimtevaartingenieurs te trainen. Je kunt met zo'n project eigenlijk alle facetten van een ruimtemissie meemaken.
Behalve dat je zelf de lucht in gaat.
Ja, maar voor het grootste deel van de ruimtevaart is niet met astronauten, dus dat is met satellieten. Dat leer je. Dus dat is een 20% van onze klanten.
Mm-hmm.
40% is overheden. Denk aan, nou, we bouwen de eerste satelliet voor de Nederlandse luchtmacht. We hebben een satellietje nu gebouwd voor het Belgische Meteorologisch Instituut. Een klimaatmeetsatelliet voor overheden. Het laatste stuk, dat zijn bedrijven die, net als Elon Musk, commerciële zaken in de ruimtevaart willen doen met kleine satellieten. Een mooi voorbeeld is.
Ik geef eens een voorbeeld. Wat kun je?
Nou, hier om de hoek, ergens in Amsterdam op de Keizersgracht, zit een start-up bedrijf, Hyber. Die zijn Internet of Things vanuit de ruimte aan het doen. Die gebruiken dit soort kleine satellieten om kleine zendertjes te kunnen volgen overal ter wereld. Of dat nu midden in de woestijn is, of hier in Nederland, of midden op de oceaan.
Ze hebben straks internet vanuit de ruimte.
Ja, Elon werkt echt aan internet in the sky. Dus dat is inderdaad breedband internet om overal ter wereld breedband te kunnen krijgen.
Mm-hmm.
En die kleine satellieten worden bijvoorbeeld gebruikt. Ja, het is weer een beetje het Twitter. Hè? Kun je 10 miljoen devices, je kunt alle containers van de wereld, weerstations, je zou koeien of blauwe vinvissen kunnen uitrusten met zo'n zender. En dan kun je die overal ter wereld vinden.
En zo kun je dus vanuit de ruimte kun je de aarde observeren, of specifieke objecten observeren. Dat is een toepassing. Maar je kan het ook gebruiken voor onderzoek in de ruimte, begrijp ik.
Zeker, ja. De ruimteomgeving is vrij speciaal. Gewichtloosheid, vacuüm. Je bent boven de atmosfeer. Die beschermt ons enorm. Maar daardoor kunnen we bepaalde dingen ook niet zien. En dus onderzoek in de ruimte en in de ruimteomgeving is zeker ook een toepassing. We hebben in september een klein satellietje gelanceerd voor een Zwitsers bedrijf. Dat medicijnonderzoek in de ruimte doet.
Waarom zou je medicijnen in de ruimte onderzoeken?
Nou, dat gebeurt. Medisch onderzoek in de ruimte, daar kan André op woensdag zeker ook nog wel meer over vertellen, gebeurt al heel lang. Omdat daar een hele belangrijke parameter die hier op aarde heel erg dominant is, er dan niet is. De zwaartekracht die ons allemaal naar beneden duwt, die is dan weg. En dan kun je dus kleinere processen, bijvoorbeeld in de menselijke cellen of in bacteriën, kun je dan zien die je normaal gesproken niet kan zien. Omdat de zwaartekracht dat helemaal wegduwt eigenlijk, die kleine processen. En bijvoorbeeld voor medicijnen.
Dan gaat er dus een schoenendoos zoals dit. Ik probeer het toch.
Er zit een heel klein laboratorium. Denk een laboratorium, zoals in Leiden op de biotech campus. Ja. En dat miniaturiseren we tot 10 bij 10 bij 10 centimeter. Ja. En dat stoppen we in een satelliet van 5 kilo. En dan doen we dus heel gerichte experimenten in gewichtloosheid met een meetinstrumentje. En dat sturen we via de radio weer terug.
En dat werkt allemaal vanzelf? Er hoeft niet een heel klein laboratoriumassistentje dan in jouw satelliet?
Dat is allemaal voorgeprogrammeerd. En daar zitten in Zwitserland mensen achter de knoppen om dat en de verschillende voorgeprogrammeerde stappen te doen, inderdaad.
Maar eigenlijk dus, er is oneindig veel mogelijkheid. Dat zeg je al. Je kan experimenten doen. Je kan ook dus een heleboel observeren. Je kan internet vanuit de lucht maken. Nou, past de kettingvraag die jou gesteld gaat worden goed bij. Vorige week sprak Diana Matroos over de toekomst van Amerika. Een heel ander onderwerp. Maar daar was haar gast, oud-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. En nou hebben we het dus over het observeren vanuit de ruimte. Zij had deze vraag voor jou.
How in the 21st century a passenger airplane can disappear without any trace and his line of work and all these satellites. Is it something he can explain, and is it something in the future that can prevent such phenomena from happening?
Ja, ze vraagt dus eigenlijk hoe kan het nou dat er een vliegtuig verdwijnt terwijl we al die satellieten hebben rond de aarde?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Is er ook een heel goed antwoord op?
Er zijn wel redenen voor en er is een antwoord voor. Een van de redenen waarom dat lastig is dat de aarde natuurlijk enorm groot is. En de systemen die we hebben zijn vooral bedoeld dichtbij waar mensen wonen. Vliegtuigen hebben allemaal communicatiesystemen aan boord om met de grond te praten. Maar er moet wel grond zijn. Dus midden op de oceaan heb je behalve met satellieten eigenlijk geen middelen om te communiceren met zo'n vliegtuig.
Maar dan communiceer je dus via satellieten. Bedoel, je zei net, kunnen blauwe vinvissen uitrusten met trackers. En dan kunnen we die in de gaten houden. Dan moet je vliegtuig toch ook kunnen blijven volgen.
Dat kan. En volgens mij, bij een van die Malaysian Airlines vliegtuigen hebben ze nog heel lang de motoren kunnen volgen. De communicatie met het toestel viel weg. Mm-hmm. Maar die motoren hadden zo'n soort Internet of Things dingetje mee om de gezondheid van de motoren te blijven volgen. En die bleef dus nog langer
naar een satelliet
berichtjes sturen. Het probleem is dat dit nog niet uniform geïmplementeerd is. Maar technisch gezien kan dit. En de signalen die
vliegtuigen. Hoe komt het dan? Dat is raar. Want we hebben dus, hoeveel vliegtuigen zitten er? Ja, nu door corona natuurlijk niet, maar normaal iets van 50.000 of zo hangen er in de lucht. Dan zou je toch denken dat is de moeite waard om een systeem te bouwen om ze continu te kunnen monitoren.
En dat is dus het nadeel van de klassieke manier van high-tech implementeren voor dit soort mondiale systemen.
Ja?
Dan moet je eerst internationale regelgeving doen. Dan moet je daar een systeem op implementeren. En dan moet het gaan draaien.
Mm-hmm.
En volledige capaciteit hebben. En dan kun je zeggen, nu is het veilig. Dat is vaak 30 jaar. 10 jaar om met z'n allen te overleggen. Dit moeten we willen.
Ja.
En dan moeten we een stukje radiospectrum daarvoor bedienen. Dan ga je het bouwen. Nou, klassieke manier van satellieten bouwen, ben je 10 jaar bezig. Dan Gaat de eerste omhoog, die doet het of niet. Dan moet je hem verbeteren.
Hup, nog één.
Uitrollen, ja. Heel systeem. Dan duurt dat
duurt dus gewoon lang, dat proces.
Jaar. En met een snellere manier van innoveren. Een beetje zoals uit de pioniertijd van de ruimtevaart. Veel proberen. Nu weer geleend uit de internet-startup. Maar eigenlijk deden we het in de ruimtevaart in de begintijd, in de jaren 60 ook. Veel proberen, van de fouten leren en sneller innoveren. Zouden we, als de Internationale Luchtvaartorganisatie dit binnen 5 jaar wil hebben en de portemonnee wil trekken, kan je dit zo implementeren.
Binnen 5 jaar zou er geen vliegtuig meer hoeven te verdwijnen.
Nee, maar je hebt dus wel heel veel actoren te maken. Je hebt 193 landen, overheden waar je mee te maken. Ja. En daar zit het vaak op, totdat daar consensus is. En dan kan dat. Want met een camera is dat bijna niet te doen.
Nee, maar dat snap ik dus niet. Want met een camera kijken is bijna niet te doen, zeg je. Maar als ik dan naar van die Hollywoodfilms kijk, daar kunnen ze ongeveer tot in mijn binnenzak inzoomen vanuit de ruimte.
Ja, dat is Hollywood, hè. Dat is de vrijheid van scriptwriters.
Wat kan er dan wel? Wat kun je nu zien vanuit de ruimte?
Je kunt, er zijn eigenlijk twee typen systemen. Eén systeem is een soort mapping systeem. Die kijkt met een ruwe resolutie, misschien een 50 meter nauwkeurig, zou je met heel veel moeite de condensed trail van een vliegtuig op kunnen zien. En het is 1 keer per 2 dagen of zo dat je daar wat van ziet.
Vanwege die baan rond de aarde bedoel je?
Ja. Die heeft een soort, als een soort bezem veegt die eigenlijk informatie op. En die draait zo zijn rondjes daarom. Daarnaast zou je met meer gerichte, systemen kunnen inzoomen. En dan kun je veel nauwkeuriger kijken. Dan zou je dus tot op een meter of 30 centimeter nauwkeurig wel dingen kunnen zien vanuit de ruimte. Maar dan word je, net als met de zoom van je telefoon of je camera, dan
wordt het blikveld
dus veel kleiner.
Ja.
En dat is een afweging die je altijd met optische systemen hebt. Of je kijkt heel breed, maar dan zie je weinig detail. Of je kijkt heel nauwkeurig, maar dan kun je dus heel veel plekken niet zien.
Zijn er nu klanten die bij jou komen, die bij jullie bedrijf komen, waarvan je denkt, jullie willen iets waar ik misschien niet helemaal achter sta. Jullie willen bijvoorbeeld heel erg kunnen inzoomen, of jullie willen iets gaan doen in een ruimte waarvan ik denk, laat ik het anders vragen. Weiger je wel eens klanten om morele redenen?
Jawel. Dat gebeurt. Hè. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus daar zit ook een heel stukje duistere en redenen voor, en een heel groot grijs gebied.
Wat zijn de duistere redenen bijvoorbeeld?
Ja, een van de dingen, antisatellietwapens. Hè, dat is dus het vernietigen van andere satellieten. Nou, het enige wat je hoeft te doen is zo'n satellietje van 10 kilo in een grote dure satelliet van 1 miljard te vliegen en in stuk. Dat is heel makkelijk.
Dat is heel makkelijk?
Ja, dat is hier een raketmotortje aan zo'n satelliet bouwen en hem tegen zo'n ding aansturen. Maar dat is een no-go. Hè. We hebben in Nederland ook verdragen voor getekend. Dat doen we. Dat is gewoon duidelijk nee. Daarnaast is er een heel groot grijs gebied.
Wat zit daarin bijvoorbeeld?
Nou, spionage. Dat is altijd grijs. Zie je het nieuws van vanochtend. Ja. Bijvoorbeeld voor ons, voor militaire applicaties, hebben wij wel wat randvoorwaarden. Sommige dingen, inlichtingen verzamelen, communicatie doen wel. Raketten geleiden via onze satellieten. Voelen wij ons niet als organisatie niet comfortabel bij. Dat soort werk weigeren we dan. Daarnaast zitten er altijd rare. Ruimtevaart is super interessant, dus er komen altijd hele rare dingen.
Oh.
Heilige geschriften de ruimte insturen of op de maan proberen te laten landen.
Die verzoeken komen binnen bij jullie?
Die komen met enige regelmaat binnen. Het doen van onderzoek op embryo's in de ruimte, dat soort dingen.
Oh.
Je kunt het zo gek niet bedenken. En zeker omdat we opeens dat prijskaartje van 500.000 naar 500.000 hebben getrokken.
Dus als jij als kerkgenootschap denkt, we gaan eens even wat inzamelen onder onze leden, dan kun je zomaar het heilig schrift,
dat kan.
De ruimte in. Maar dan zeg jij nee.
Nou ja, daar trekken wij dan een lijn inderdaad.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de ruimtevaart. Later deze week spreek ik met astronaut André Kuipers, sterrenkundige Vincent Ikke, en ook Maarten Schippers van Airbus en Pieter Nel Leeveld van de TU Delft komen langs. Vandaag de gast Jeroen Rotteveel van IsaSpace, wereldmarktleider op het gebied van kleine satellieten. En met klein bedoel ik de grootte van melkbak, een schoenendoos. Er staat er een hier naast me aan tafel. Ja, het is toch bijzonder dat het ding dan normaal op 100 kilometer hoogte zou Ja, heet dat dan zweven of wat doe je er eigenlijk op 100 kilometer hoogte?
Ja, vliegen, zweven, dus zweven eigenlijk, ja.
En dit is dus een van de 400 satellieten. Ja, jullie hebben meer dan 400 satellieten gelanceerd. Elon Musk zei al, zit ook niet stil, zit jullie op de hielen. Hoe druk is het eigenlijk rondom de aarde? Heb je er al file?
Bepaalde plekken worden redelijk druk, ja. De ruimte is heel groot, hè. Dat scheelt een stuk. Ja. Maar er zijn bepaalde satellietbanen die erg populair zijn. En daar wordt het wel drukker en drukker, ja.
En die satellietbanen moet ik me dan voor... Dus, want je draait allemaal een rondje rond de aarde, zo'n beetje op 100 kilometer, deze kleine jongens, hè?
Een paar honderd kilometer inderdaad.
400, 500 kilometer. Die draaien allemaal een rondje, maar is het dan... Je zegt, sommige plekken zijn populairder dan andere...
Ja, je hebt de zogenaamde geostationaire baan. Dat is een baan op 36.000 kilometer hoogte, waarbij een satelliet precies in 24 uur een rondje draait. Mm-hmm. Dus hij lijkt stil te staan ten opzichte van de aarde.
Het draait gewoon mee met de aarde eigenlijk.
Vaste satelliettelevisie werkt zo, hè? Die richten naar een satelliet. En die satelliet draait net zo snel om zijn as als de aarde. Dus mm-hmm. daar is het
vrij druk.
Redelijk... goed geregeld. Daar zijn allemaal regels op VN-niveau geïmplementeerd... om ervoor te zorgen dat je een eigen plek hebt in die baan. En een soort box waar je in moet blijven. Mm-hmm. En daar krijg je een vergunning voor.
Dat je als een parkeervergunning in de grote steden.
Ja, en na 15 jaar of zo, dan vervalt die. En dan moet je je satelliet weer weghalen.
En op de hoogte waar jullie opereren, die 400-500 kilometer?
Dan heb je dat niet.
Moet je dan invoegen? Heb je dan net zoiets als weet ik het op de A2 dat je invoegstroken hebt?
Iets soortgelijks wel. Hè. Daar moet je dus altijd zorgen dat je geen gevaar... als je een nieuwe satelliet lanceert... geen gevaar vormt voor de satellieten die er al zijn. Dus dan moet je goed kijken wat er voor je gebeurt. En dan zorgen dat je daar een plekje kiest... waardoor je niet op een traject zit... waarbij je in botsing kunt komen.
En dat kies je door het moment van lancering?
Bijvoorbeeld, ja. En het moment van uitwerpen. En steeds vaker hebben ook al die kleine satellieten... een klein voortstuwingsmechaniekje... zodat we eventueel die baan nog een klein beetje kunnen aanpassen. Mm-hmm. En die baan waar wij zitten, 500 tot 700 kilometer... ja, dat zijn hele goede condities voor bijvoorbeeld aardobservatie. Dus als je CO2-uitstoot wil meten of methaan... dan wil je eigenlijk dat soort banen hebben... En daar komen dus een hoop van die nieuwe satellieten komen daar terecht. Dus daar wordt het wel wat drukker.
Ja, en dan gaan jullie dus met een raket, hup, daar naartoe. Daar zitten dan enkele tientallen, één keer zelfs meer dan 100... van die kleine satellietjes in. Die raket doet in zekere zin een soort zaadlozing. Zo moet je het eigenlijk zien, toch? Hij schiet ze af. Maar hoe weet je dan dat daar op die plek kan? Is dat geregistreerd? Is er een soort
inderdaad,
kadaster?
Inderdaad, het is een satellietregister. We hebben in Nederland een wet ruimtevaartactiviteiten. En... je hebt dus een vergunning nodig om een satelliet te mogen lanceren in Nederland. En als je dat doet, dan wordt die satelliet netjes bijgeschreven in het Nederlands register. En dat is onderdeel van het internationale register.
En zo voorkom je botsingen.
Ja, en dat is dus even uitrekenen. Het mooie is, er is geen luchtweerstand. Dus je kunt heel ver vooruit
plannen,
weten waar je satelliet, andere satellieten tegen gaat komen.
Nou hoorden we net in het nieuws. SpaceX, raket gelanceerd. 4 bemanningsleden die gaan in 27 uur naar het internationale ruimtestation worden gebracht. Moet ik me dan voorstellen dat zij door een regen van satellieten gaan? Dat ook oppassen is dat ze niet botsen onderweg?
Nee hoor, dat hoef je zeker niet bang voor te zijn. Sowieso is dat stukje van aarde tot aan het internationale ruimtestation... dat is relatief leeg met satellieten. Daar is nog de meeste luchtweerstand. Die neemt exponentieel af. Mm-hmm. Dus daar blijven satellieten niet lang hangen. Daarom zitten er daar niet veel. Dus daar zitten er sowieso al weinig. En het is zo leeg dat je daar prima...
Omheen kunt manoeuvreren
zonder heel veel te doen. Wij hebben een aantal satellieten al 12 jaar... hangen en we krijgen netjes berichtjes als satellieten op minder dan een kilometer bij ons in de buurt komen. En dat gebeurt niet zo heel veel. De ruimte is echt ontzettend groot. En het is heel moeilijk om voor te stellen om te zeggen, ik heb hier een satelliet. En in een straal van meer dan een kilometer is er helemaal niets.
Ja.
Niet iets dat parallel met je loopt, maar helemaal niets.
Helemaal niks.
Dus een bijna botsing is iets dat op 500 meter van elkaar langs elkaar heen gaat. Is een bijna
dat is wel bumperkleven.
Close call in de ruimtevaart.
Ja, ja. En maar dan is er ook ze botsen dus gewoon niet op elkaar satellieten. Dat
heel
gebeurt
weinig.
Niet.
Het is een paar keer gebeurd in de afgelopen 50 jaar. En ja, dat zijn tienduizenden objecten die iedere 90 minuten een rondje draaien met tienduizenden kilometers per uur. Dus het aantal botsingen is bijzonder weinig. Als het gebeurt, is het wel heel erg kritisch. Dus daar moeten we wel goed voor uitkijken.
Want dan ontstaat er zoiets als ruimtepuin, noemen we dat. Sowieso satellieten die op een gegeven moment hun werk hebben gedaan, dat wordt ook ruimtepuin.
Inderdaad.
Dat is een probleem, toch? Er is een soort wolk, je ziet soms van die plaatjes rondom de aarde, maar misschien is het ook wel enorm overdreven, een soort wolk met losse schroefjes en bouten en moeren die dan om ons heen aan het zweven zijn.
Dat klopt, hè. Er zijn iets van een 100.000 orde grote objecten die daar zo zweven, waaronder ook de actieve satellieten. Het probleem met die animaties is dat als je ze op ware grootte zou projecteren, dan zie je niets. Dus zo'n schroefje is dan uitvergroot tot iets van de provincie Utrecht of zo, om het alsnog te kunnen zien.
Waardoor het probleem veel heftiger en groter lijkt.
Het is wel een groeiend probleem. En daardoor zijn er dus ook allerlei regels. Wij mogen in Nederland alleen maar satellieten lanceren als we kunnen aantonen van tevoren dat we na 25 jaar na de lancering weer weg zijn. Dus dat we niet langer termijn een probleem vormen.
En weer weg zijn, dat betekent dat die terugvalt naar aarde?
Voor onze banen betekent dat inderdaad terugvallen op aarde en dan branden ze helemaal op in de atmosfeer. Mm-hmm. Voor de geostationaire satellieten hebben ze dan een speciale parkeerbaan om ze veilig, een soort vuilnishoop in de ruimte eigenlijk. Ja.
Vuilnishoop in de ruimte, ja, toch blijft.
Tot daar de techniek voor is om dat goed weg te kunnen halen. Is dat een soort vuilnisbelt daar geworden, ja.
Het mooie is dat jij spreekt nu al een half uur erover. Je doet het met het gemak, alsof alles vanzelfsprekend is. Dat is het misschien ook als je in jouw werk, in jouw line of business zit. Maar tegelijkertijd, ruimtevaart gaat natuurlijk over verbeeldingskracht, over wat er allemaal mogelijk is. Wij kunnen dus blijkbaar een vuilnisbelt in de ruimte bouwen. Jij kan iets van de grootte van een schoenendoos kun je hup de ruimte insturen. En daar kunnen dan proefjes worden gedaan op bacterieel niveau. Het gaat natuurlijk, het gaat over sterrenjagen, het gaat over maanwandelen. Heeft ruimtevaart voor jou ook nog die betekenis? Heeft het iets magisch?
Ja, dat is een beetje beroepsdeformatie. Hè. Het wordt wel meer gewoon. Ik zeg altijd, rocket science is geen rocket science. Het is ook gewoon maar werk. Maar er zitten natuurlijk wel aspecten aan die het ontzettend interessant maken. Het feit dat je er nooit meer bij kan. Mm-hmm. Iedereen die in de techniek werkt of een nieuwe telefoon hebt, je kunt niet bij de resetknop, hè, want die zit er niet in. Dat maakt het toch wel heel speciaal. Dat je iets moet bouwen dat eigenlijk, als er iets fout gaat, zelfstandig die fout gaat isoleren en weer terug gaat komen. Anders ben je miljoenen kwijt. Of miljarden in het geval van de grote ruimtevaart. Dat is heel spannend. Het is echt een onvergeeflijke omgeving waar je in zit. Eigenlijk alleen te vergelijken met onderzeeboten bouwen. Buiten de satelliet, ja, daar is niet alleen maar dingen. UV-straling,
alles wil je kapot maken in de ruimte, toch?
Vacuum, hele hoge en hele lage temperaturen. Alles wil dat systeem kapot maken. Dus als je dat kunt overwinnen, en zeker met die kleine satellieten, met componenten die ook in je telefoon of in je laptop of in je auto zitten, dat is wel heel gaaf. Mm-hmm. En natuurlijk, ja, die vlucht naar het nieuwe, hè, plekken waar we nog nooit zijn geweest. We hebben 2 jaar geleden iets naar de achterkant van de maan gebracht. Ja, dat spreekt wel tot de verbeelding. Ook bij mensen die al 15 jaar satellieten bouwen.
Ja, want wat betekent dat voor jou als je iets naar de achterkant van de maan brengt? Ja, ik heb er zelf allerlei gedachten bij.
Dat is behalve alle grappen over wat er op de achterkant van de maan te vinden is. Als Iron Sky en dat soort films. Maar ja, dat is toch weer een stap verder. Hè? En ik hoop dat wij op termijn ook satellieten om Mars hebben vliegen. Of dat wij onze technologie gaat helpen bij het onderzoeken van de asteroïden. Waar we hopelijk met ESA binnenkort een project mee gaan doen. Het belangrijke is hier om aarde. Hè? Klimaatverandering, luchtkwaliteit meten vanuit de ruimte. Dat is nu heel belangrijk. Maar de vlucht naar voren over, ik ben nog geen 40, dus ik wil nog wel even in de ruimtevaart doorgaan. En ja, Mars, de maan, het zonnestelsel verkennen, daar wil ik toch wel mijn bijdrage aan leveren.
Tot straks, Thomas.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Luister naar BNR's Big Five van de ruimtevaart. Met vandaag de gast Jeroen Rottevel, CEO van Isispace. Een Nederlands bedrijf, Nederlands trots, dat satellieten maakt ter grootte van een melkpak. Ze zijn marktleider, wereldleider. Die kleine satellieten die blijven dus rond de aarde zweven. We hadden het net al over wat er allemaal nog meer mogelijk is. Misschien wel de achterkant van de maan hebben jullie bereikt. Misschien wel satellieten rondom Mars. Je bent de Star Wars-liefhebber, hè?
Ook dat, ja.
Ja, er staat een enorme raket van Lego op je bureau.
Zeker, ja, die moet ik nu blijkbaar gaan boycotten. Maar dat,
ja, precies. Had je niet liever zelf astronaut geweest?
Nee. Ik ben meer geïnteresseerd in hoe je dingen de ruimte in krijgt dan daar op dit moment naartoe te gaan. Heel veel
Waarom?
Vrijheid heb je nu nog niet. De technologie is nog net niet ver genoeg om daar echt te doen wat ik zou willen. En ik denk dat ik niet de geschikte persoon ben om een team op aarde mij te laten vertellen welk knopje ik mag aan- en uitzetten.
Nee, daar heb je een autoriteitsprobleem?
Als ondernemer is dat is dat niet heel erg natuurlijk om naar anderen te luisteren wat ik wel of niet mag doen.
Wat zou je wel willen doen in de ruimte? Stel dat zou kunnen.
Nou, ik denk dat ik ben echt een technocraat. Ik denk dat we dingen kunnen maken. Ja, als een ruimtestation bouwen, een maanbasis of een marsbasis bouwen, dat spreekt wel heel erg tot de verbeelding. Daar liggen de prioriteiten voor de wereld nu niet. Maar die stappen, we hebben dat internationale ruimtestation waar André ook geweest is. Volgende stap lijkt de terugkeer naar de maan wat permanenter te worden en uiteindelijk dan naar Mars. Ja, langer termijn is dat voor de mensheid natuurlijk wel interessant. Vanuit Afrika zijn we als mensen over de wereld uitgezworven. En nu kunnen we vanaf dat ene bolletje binnen ons zonnestelsel gaan. En als we over naar millennia gaan kijken, dan moeten we ook naar andere sterren kunnen gaan. Dat stukje wat in science fiction ook naar voren komt. Ja,
dat is Star Wars gebeurd.
Star Wars, Star Trek, nog wel veel meer.
Ja, nog veel meer natuurlijk. Bij Star Wars heb je ook.
Ja, dat soort dingen. Dat die natuurlijke nieuwsgierigheid van wat ligt er voorbij de horizon. Mm-hmm. Dat trekt mij ook wel. En dat is wel een drive geweest om in de engineering te gaan. En dus ook in de ruimtevaart.
Hoe komt het? Want het lijkt alsof er weer hernieuwde aandacht is voor ruimtevaart. Bijvoorbeeld die race nu naar de maan. Dus het wordt te druk volgens mij. China, India, Amerika, wie zijn er allemaal nog meer bezig om daar naartoe te gaan? Brazilië ook, dacht ik.
Ja, wie niet, hè?
Ja, het wordt lastig om daar 1,5 meter afstand te houden straks.
Het scheelt dat er geen vacuüm is. Dat vinden virussen.
Dat scheelt gelukkig.
Dat vinden de virussen ook
vervelend. Maar waar komt die hernieuwde aandacht vandaan, denk je?
Ik denk dat aan de ene kant vanuit Azië bijvoorbeeld is het een beetje zoals het in de originele Space Race was. Het laten zien dat je technisch hoogstaand bent. En daar is een ruimtevaartprogramma wel echt een teken van dat je een high-tech landregio bent. En dan zie je dus dat India en China bijvoorbeeld zich nu op zo'n manier aan het profileren zijn. Aan de andere kant zie je ook aan de commerciële kant, waarbij ondernemers vaak rijk geworden in de internet hype, zoals een Elon Musk, zoals een Jeff Bezos, die zeggen, ja, maar wij kunnen nu dat jongensboekverhaal werkelijkheid laten maken. En we kunnen er geld mee verdienen. Dat trekt ook een heleboel aandacht. We hebben 50 jaar gepioneerd. En nu kunnen we het echt gaan inzetten. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de ruimtevaart, met de luchtvaartsector. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was het niet echt een heel commercieel ding. Er waren wat staatsluchtvaartmaatschappijen. Het was vooral heel veel pionieren. Maar na de Tweede Wereldoorlog is commercieel vliegen de norm geworden.
Maar is dan een EasyJet ook de toekomst van de ruimtevaart? Dat we straks met een budgetvluchtje zo heen en weer naar de maan gaan?
Ik denk dat dat heeft
afgelopen. Als we nu naar Barcelona gingen, voor de coronacrisis dan?
15 jaar geleden was dat in ieder geval het idee inderdaad. Dat ging gebeuren. En een aantal start-ups zijn daaruit weggevallen. Maar ja, dat is nog steeds het idee van een Elon Musk, van een Jeff Bezos om daar Richard Branson van Virgin om ruimtetoerisme een plek te geven. En daarnaast, infrastructuur. Meetsystemen, communicatiesystemen. De afgelopen 50, 60 jaar was dat het veld van overheden en grote conglomeraten. Nu kunnen MKB's, zoals wij, ook hun eigen communicatie-infrastructuur in de ruimte brengen en een wereldmarkt bedienen. Dus ja, die race.
Eigenlijk wat jullie doen geeft aan hoe bereikbaar de ruimte is geworden?
Het is de markt begint volwassen te worden. Het begint een echte markt te worden in plaats van een door een overheid omhoog gestuwde technologieprepositie, ja, begint dit een echte markt te worden.
Want als we is, nou laten we de horizon 10, 20 jaar opschuiven. Wat doen jullie dan als bedrijf? Is dan zoiets als 100 satellietjes de lucht in schieten? Is dat, maar dat stelt niks meer voor?
Dat, ik denk dat wij ons wat gaan verleggen over 10, 15 jaar. Nu is het vooral heel erg hard technisch. Wij bouwen dingen. We willen vooral die ruimteinfrastructuur gaan gebruiken voor landen, voor commerciële klanten, om daar iets nuttigs mee te doen. Dan is het bouwen van satellieten alsnog essentieel, maar het gaat ons meer om
wat
het
nut.
Wat kun je ermee? En dan kun je dus denken aan een communicatienetwerk voor de Nederlandse overheid of de Nederlandse defensie hebben, zodat de Amerikanen ons niet kunnen afluisteren. Zou je kunnen kijken naar een meetnet van eigen satellieten voor Nederland om CO2 en methaanuitstoot in Nederland, maar in de hele wereld te kunnen bemeten om te kijken of die maatregelen voor klimaatverandering wel werken. Daar zien wij onze toekomst. Meer naar het uitnutten van die potentie in plaats van puur het bouwen en het dan aan iemand anders leveren. En daarnaast, om onze innovatiemotor gaande te houden, meedraaien in die uitdagende nieuwe uitdagingen. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn
een satelliet rondom Mars.
Een satelliet rondom Mars,
want
zeker.
We begonnen de uitzending met een aantal stellingen. Een daarvan is binnen nu en 50 jaar zijn er mensen op Mars geweest. Toen zei je ja, dat gaat gebeuren.
Dat denk ik wel, ja. Dat je ziet nu, we maken de stap weer naar de maan. Dat zal binnen 10 jaar zal dat gebeuren.
Ja, dat is een beetje de trampoline naar Mars, moet ik het zien, volgens mij. Hè?
Inderdaad, ja, we zijn sinds de jaren 70 heel wat ervaring kwijtgeraakt. Moeten we weer even
beetje roestig
opbouwen. We zullen denk ik in 50 jaar geen permanente vestiging op Mars hebben. Maar dat we daar geweest zijn, dat zullen een aantal landen gedaan hebben.
Toch, ja, ik vind dat zo ongelooflijk.
Ja, het is het geschiedenisboek van het zonnestelsel eigenlijk, hè? Ja. Mars. Dat is 3,5 miljard jaar niemand geweest. Dat,
Mag hopen dat we het gaan meemaken. De kettingvraag die je kreeg van Ayaan Hirsi Ali, die mag jij gaan stellen aan de volgende gast. En dat is Maarten Schipper, CEO van Airbus Defence and Space Netherlands. Wat zou je willen vragen?
Nou, Nederland is goed in bepaalde ruimtevaart aspecten, een niche speler. Maar de afgelopen 30 jaar hebben we vooral een belangrijke rol gespeeld in internationale samenwerkingen. Bijvoorbeeld de Europese ruimtevaartprogramma. En mijn vraag zou zijn, hebben we wel genoeg eigen visie en ambitie om nu die kansen in de ruimtevaart voor Nederland te gelden te maken? Of zitten we nog te veel in een volgende modus en volgen we wat de grote Europese landen willen doen?
De vraag stellen ze me antwoorden volgens mij. Als je het zo vraagt, dan vind jij dus dat het niet zo is. We hebben niet genoeg visie.
Dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Hè. Dat is een. We zijn een klein land, maar we zijn altijd heel erg ondernemend. Ik ben zelf ook ondernemer. Nu lijken alle vlaggen op groen te zijn om daar kansen te pakken. Maar dan moeten we wel weer ondernemend gaan zijn en niet te veel afwachtend. Ja.
Maar wij waren natuurlijk, dat vroeg me af, het feit dat je een klein land bent, betekent dat je ook klein in de ruimte moet zijn? We waren natuurlijk ooit een klein land met een hele grote zeevloot. De VOC ging de hele wereld over. Zou zoiets ook voor de ruimtevaart kunnen gebeuren?
Dat kan zeker,
gebeuren.
Ja. Dat is een kwestie.
Of is het zo duur dat je dat als Nederland alleen nooit af kan?
Nou, er is een verschil tussen het in Nederland doen. We hebben een geweldig high-tech ecosysteem. Hè, ook met het Eindhovense rondom Philips Medical en ASML. Waardoor je eigenlijk alle ingrediënten voor een ruimtevaart zelfscheppende sector wel hebben. Het nadeel is dat zeker nu de bulk van de eindgebruikers zijn overheden. Dan moeten we wel andere overheden dan alleen de Nederlandse gaan bedienen. Want daar zijn we dan te klein voor. Mm-hmm. Maar ja, dat is hetzelfde als Nederland handelsland. Daar hadden we ook buitenlandse klanten nodig om die vloot te kunnen financieren. Dus dat kan zeker.
Er zijn oneindige mogelijkheden. Er zijn natuurlijk ook nog een heleboel mysteries en vragen. We hebben het vooral gehad over wat er dus allemaal bereikbaar is en mogelijk is binnen nu in die 50 jaar. Maar wat is nou nog iets waarvan je hoopt mee te maken? Welk geheim hoop je dat ontrafeld wordt als je kijkt naar de ruimte, de ruimtevaart in jouw levensdagen? Je bent net nog geen 40, hè?
Inderdaad. Dus ik heb nog.
Je hebt nog een jaar of 60 te gaan.
Zoiets. Nou, ik hoop dat we. Buitenaards leven is wel een ding, denk ik. Dat is ook een van de grote wetenschapsthema's in de wereld, in Nederland. Hè. Is er leven buiten de aarde?
En zo ja, hoe komen we ermee in contact?
Ja, en heeft dat zin? Maar ik denk inderdaad ander leven in het zonnestelsel. Mars of een van de manen rondom Jupiter. Dat zou ik heel graag mee willen maken. Venus, wat laatst in het nieuws was, dat daar misschien iets aan de handen aan de hand is. En inderdaad, intelligent leven. En dan zullen we denk ik wat verder moeten kijken.
Moeten we de melkweg uit?
Juist, bijvoorbeeld. Of ergens in de melkweg, maar in ieder geval ons zonnestelsel uit. Dat zou ik zeker zeer interessant vinden om nog mee te maken.
Ja, dan zijn we met z'n tweeën. Het is dat corona is, anders zou ik je hand erop schudden. Want ik help het je hopen dat we dit allemaal gaan meemaken. Dank voor de interessante verhalen dit afgelopen uur. En dank voor het meebrengen van die satelliet ter grootte van een schoenendoos. We gaan er zo een foto van maken. Kunnen alle luisteraars kunnen die. Ik zal het op mijn Instagram zetten. Kan iedereen het daar zien of op mijn LinkedIn. Dankjewel Jeroen Rotteveel van Isis Space. Deze aflevering van Big Five is natuurlijk terug te luisteren zometeen. Net als alle afleveringen van BNR's Big Five. De podcast is te vinden in de app en op bnr.nl. En nu dus Thomas van Groningen die het gaat hebben over spionage in Ask Me Anything. Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.